De vorige keer, broeders en zusters, waren wij terecht in Ezechiël hoofdstuk 36. In het bijzonder bij vers 25 en 26. Waar wij uitspraken vinden die wij niet alleen ook elders tegenkomen, met name ook in Jeremia en Jesaja. Maar in het bijzonder ook in het Nieuwe Testament, waar ze worden aangehaald. Omdat blijkt, en het wordt daar ook ronduit gezegd, dat het uitspraken zijn over het Nieuwe Verbond. Waar gesproken wordt over rein water dat gesprengd zal worden op Israël. En waar gesproken wordt over de afwassing van hun zonden of misdaden. Daar wordt uiteraard gesproken over dat Nieuwe Verbond zoals het tot stand zou komen door de Messias. Niet zozeer de Messias als de koning van Israël, maar in de eerste plaats als de heiland van Israël. Onze broeder heeft zojuist gelezen uit Zacharia, dus daar zit ik nou meteen met mijn gedachten. Maar dat was Zacharia 9. Zie, uw koning komt arm en hij is, of maar, hij is, kan ook, hè. En hij is heiland. Dat koningschap zou nog even wachten, maar heiland, in de zin van verlosser of redder, zou hij zijn, en zo is het tot in onze dagen feitelijk. En ook als hier gesproken wordt over een nieuw hart en een nieuwe geest in vers 26 van Ezechiël 36, dan gaat het uiteraard simpelweg om wat wij in het Nieuwe Testament kennen als wedergeboorte. De gedachte namelijk dat een mens nieuw leven, een nieuwe natuur en dus een nieuw hart of een nieuwe geest zou ontvangen. En dat is wat de Heer belooft te zullen doen hier in Ezechiël 36. En het is wat aan ons die geloven ook inderdaad vervuld geworden is. Omdat nou eenmaal dat nieuwe verbond is aangebroken door de opstanding van Christus. Vollediger gezegd, het oude verbond werd beëindigd in ieder geval door de dood van de Heer Jezus. En het nieuwe verbond brak aan in zijn opstanding. En voor de volledigheid zeg ik erbij dat ik ook nog ergens ooit een tekst gevonden heb waaruit blijkt dat het oude verbond beëindigd werd door zijn opstanding. Zodat je twee argumenten hebt. Niet alleen door zijn dood, maar ook door zijn opstanding eindigde het oude verbond. U weet wat, dat is dat verhaal over de dood van de testamentmaker. Die zal tussenkomen. En sinds de dood van de testamentmaker is het testament van kracht. En dus het nieuwe verbond. En dat is nou eenmaal gebeurd en daarmee val ik maar meteen weer met de deur in huis, om een flinke start te maken, ook vanavond weer. Daarmee maken wij dus meteen een eind aan alle discussie over de vraag van wie dat nieuwe verbond eigenlijk bestemd is, want het snijdt geen hout. De vraagstelling klopt niet en daarom ontstaat er zoveel discussie over het antwoord, hè. Ik zeg altijd, maar misschien heb ik dat 14 dagen geleden ook gezegd, dat weet ik dan echt niet meer, sorry. Maar ik zeg altijd dat het natuurlijk makkelijk is om aan te tonen dat het nieuwe verbond beloofd werd aan Israël. Maar het betekent uiteraard niet dat daarmee is aangetoond dat het niet bestemd is ook voor anderen dan Israël. Zo zit het nou eenmaal. Dat is heel simpel, gewoon een kwestie van logisch denken. Als je kunt aantonen dat het bestemd is voor Israël, heb je niet aangetoond dat het niet ook voor iemand anders bestemd is. En daar gaat het maar om. Want wij lezen uit de Bijbel dat het niet exclusief voor Israël bestemd is. Wij zouden bovendien daarnaast moeten weten dat heel dat nieuwe verbond niet anders is dan de vervulling van de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. En dat waren beloften aan Abraham en zijn zaad. En daarover werd gezegd, in u en in uw zaad zullen al de geslachten des aardrijks gezegend worden. Dus niet alleen de Joden, niet alleen Israël, zo je wilt, maar alle volkeren. Dat is nog niet zo vandaag, in de praktijk althans, maar het neemt niet weg dat het evangelie gepredikt zou worden aan alle mensen, want het wordt aan ieder mens aangeboden. Wanneer men namelijk tot geloof komt, krijgt men deel aan Christus, die notabene de middelaar is van het nieuwe verbond. En als je deel hebt aan de middelaar van het nieuwe verbond en aan de hoge priester van dat nieuwe verbond, dan sta je dus onder het nieuwe verbond. Dat kan niet missen. Het is namelijk een verbond dat gesloten zal worden met een ieder die gelooft. Men leest opnieuw de beloften aan Abraham en de Bijbelse commentaren erop, waarbij gezegd wordt dat Abraham vader is van alle gelovigen en dat alle gelovigen gezegend zouden worden met de gelovige Abraham en dat Abraham een heiden was en onbesneden toen hem de beloften gedaan werden. Met andere woorden, Israël heeft daar zo goed als niks mee van doen. Eigenlijk helemaal niks, maar het niet, dat daarna nog specifiek beloften gedaan zijn aan Israël die inderdaad verband houden met dat nieuwe verband. Ben u daar nog? Nou goed, dan kan ik nog even verder gaan. Want de volgende gedachte is natuurlijk dat waar de schrift zo uitgebreid oordelen uitspreekt over Israël, zou je je afvragen of überhaupt Israël wel ooit onder het nieuwe verbond zou terechtkomen. Want u wordt geacht te weten dat de grote meerderheid in het traditioneel protestantisme, want van het Rooms-Katholicisme weet ik geen bal. Nou ja, heel weinig. Vind ik ook niet interessant. Want daar gaat het om niet wat de Bijbel zegt, maar om wat de kerk zegt. Dus daar hoef ik me geen niks aan gelegen te laten liggen, zal ik maar zeggen. Maar de grote meerderheid in het protestantisme heeft altijd beweerd dat het Joodse volk, dan wel Israël, inderdaad geen toekomst meer heeft. Dat het zijn kans voorbij heeft laten gaan en dat het dus nooit onder het nieuwe verbond zal geplaatst worden. Ondanks dat makkelijk is aan te tonen dat het aan Israël beloofd is. Veel inconsequent. Er valt een boel aan uit te leggen en daar hebben de heren zich ook altijd mee bezig gehouden met proberen dat uit te leggen. Maar gewoonlijk komt het dan toch niet verder als dat des heren wegen ondoorgrondelijk zijn. Maar in de praktijk valt dat heus wel mee, omdat de Bijbel zegt, ze zijn ondoorgrondelijk, dat wil zeggen wij kunnen ze niet nazoeken, staat er ook bij, wij kunnen ze niet nasporen, speuren, maar dat hoeft ook niet, staat erbij, want hij heeft die wegen ons geopenbaard. En als we ze dan nog niet begrijpen, dan ligt dat heus aan ons. Dan klopt er ergens wat niet, en zo is het natuurlijk ook. Maar dat dan, tegenover de vele vloeken die over Israël worden uitgesproken, nog eens een keer extra gezegd wordt, maar dat nieuwe verbond zal aanbreken met betrekking tot Israël, dat laat zich daarmee heel eenvoudig verklaren. Juist tot Israël wordt het gezegd, maar het wil niet zeggen dat het exclusief voor Israël is. Aan de andere kant betekent het zeker niet dat het helemaal niet voor Israël is. Het wil gewoon zeggen, het is voor iedereen die gelooft. En moeilijker is het niet. Was ook altijd zo. Abraham was een gelovige en hem werden de beloften gedaan. En gelovigen erven de beloften. Niet op grond van afstamming, Romeinen hoofdstuk 9, maar op grond van geloof. Daar is natuurlijk lang niet alles mee gezegd, maar over de toekomst van Israël zelf hebben we het nog naar aanleiding van het volgende hoofdstuk. Hoe dat ook zij, leidt geen enkele twijfel, omdat we het ook in het Nieuwe Testament in veruit de meeste brieven gewoon tegenkomen, dat wij als gelovigen leven onder het nieuwe verbond. Hoe dan ook, brieven geschreven aan gelovigen en ze leven niet onder de wet, maar onder de genade, zijn dienstknechten bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Wij zouden wandelen waardiglijk de roeping waarmee wij geroepen zijn en wel onder het verbond des vredes, dat is zelfs de Efezebrief enzovoort. En los daarvan, zelfs beschrijvingen zoals we ze vinden in de Colossensebrief zijn duidelijk genoeg, namelijk wij leven niet onder de wet, maar wij zijn leden van Christus. Wij zijn niet letterlijk besneden, maar we zijn besneden met Christus, door de besnijdenis van Christus, en we zouden niet onder de wet leven, waaronder dan wel? En als de wet het oude verbond is en we leven er niet onder, waaronder leven we dan wel? Ik bedoel, dit, je vindt daar de term nieuwe verbond, geloof ik niet, in Colossense. Maar het wil niet zeggen dat we er dan dus niet onder leven, omdat de uitdrukking er niet voorkomt. Het wordt namelijk uitgebreid beschreven. Waar nog bij komt dat ieder die zijn Bijbel leest zou moeten concluderen dat dat nieuwe verbond rechtstreeks samenhangt met het beloofde Messiaanse Rijk, het Koninkrijk. En in de Colossensebrief staat dat we deel hebben aan dat Koninkrijk, letterlijk. Wij zouden namelijk deel hebben aan de erven der heiligen in het licht, overgetrokken uit de macht der duisternis en gezet in het koninkrijk van Gods geliefde zoon. Staat er heus allemaal letterlijk. Er is niks moeilijks aan. Natuurlijk gaat het over de gemeente, maar wij zijn nou eenmaal eerstelingen van dat koninkrijk. En daar gaat het om. Geloof dat ik daarover gesproken heb, vorige keer trouwens. Me goed herinneren. Dus ik laat het maar weer voor wat het is. Hè. Gaat om gewoon nieuwtestamentische waarheid waarin elke gelovige na de opstanding van Christus deel zou hebben. En daarmee gaat gepaard al die zegeningen die hier verder genoemd worden. Alleen van Israël leren wij dat Israël als volk, maar het heeft niks te maken met persoonlijke Israëlieten, individuele Joden of hoe het maar heten mag, maar dat Israël als volk pas tot geloof zal komen aan het eind van de 70ste week van Daniël, dus zo nauwkeurig mogelijk. Ik zeg altijd op de laatste dag van de 70ste week, maar misschien zit ik een dag te laat. Maar u weet wel, 70 weken zijn bestemd over uw volk. Het kan niet missen dus. 70 weken zijn bestemd over uw volk om, populair gezegd, dat Messiaanse Rijk te doen aanbreken. Dus zeg ik, op de laatste dag van de 70ste week roept het de Heer aan en daarna begint het Koninkrijk. Daar zie je niet zoveel van, want op dat moment is Jeruzalem verwoest. Maar ja, zo is dat nou eenmaal. Nee, ja, niet door de christenen. Nou ja, dan moet je een paar kilometer verderop zijn, denk ik. Maar goed, ik probeer het weer te vergeten. Maar de Heer kondigt aan zegeningen voor het volk. Die zijn pas voor het volk, worden pas gegeven aan het volk, als het als volk tot geloof zal gekomen zijn. En dat is pas als het inderdaad op regeringsniveau de naam des Heer en daarmee die van de zoon van David heeft aangeroepen. Daar gaat het om, moeilijker is het niet. Ik sta in mijn grote ogen zo van, ja, omdat ik nooit begrijp waarom daar zoveel zogenaamd verschil van mening over is. Ik denk dat wij leven, ik hoop niet dat iemand mij het kwalijk neemt dat ik het zeg, maar ik denk dat wij leven in dagen waar iedereen een mening moet hebben. En om overal een mening over te hebben, is het maar het beste dat je er geen verstand van hebt. Dan word je daardoor ook niet gehinderd, hè? Zoals mijn ome Jo dat dus altijd zei, hè? Niet gehinderd door enige kennis van zaken. Hè? Je moet overal een mening over hebben. Voordat je naar school gaat, moet je ergens een mening over hebben. Op school vragen ze naar je mening. Ik vind het altijd belachelijk. Ik heb er ook altijd vreselijk problemen mee gehad op school. Ik dacht ook toen altijd al, ja, ik kom hier om wat te leren. Daarna zal ik wel eens een keer een mening. Ja, hè? Want dat zeiden ze me altijd, dat ik kwam daar om wat te leren. Hetgeen mij niet al te gemakkelijk afging, moet ik eerlijk zeggen. Maar dit soort inconsequenties, die doorzag ik toch wel. Dat kan niet. Je moet me niet naar een mening vragen, want die heb ik niet. Dat komt later wel eens een keer. Toch? Nou goed, en als je eerst je profetieën leest en er daarna eens over nadenkt, dan weet je dus hoe dat met Israël zit. Het is een stok ongelovig volk tot in onze dagen. En dat blijft er tot Jeruzalem zal verwoest worden. Zo zit dat gewoon. En al het andere valt in de categorie waar we in verband met dit Bijbelboek al veel eerder over gesproken hebben. Het valt in de categorie van de profeten die profeteren uit hun hart. Dus als ze mij altijd kwalijk nemen, dat het niet uit mijn hart zou komen. Dan kennen ze mijn hart niet, moet ik eerlijk zeggen. He? Ze vinden dat namelijk harteloos als je zegt dat Jeruzalem zal verwoest worden. Maar mijn hart is een gelovig hart en mijn God zegt en mijn Heer zegt dat het zal gebeuren en dat hij het zelf zal doen. Krijgen we ook nog te horen alsnog in hoofdstuk 38 en 39. Uitgebreid. Zo is dat nou eenmaal. Niet dat ik het leuk vind, maar er wordt mij niet gevraagd of ik het leuk vind. En je moet het mij ook niet vragen. De Heer vraagt het ons ook niet of we het leuk vinden. De Heer vraagt ons gewoon ons te onderwerpen aan zijn raadsbesluiten. En we doen ons best om zijn raadsbesluiten te begrijpen. En dat is niet zo moeilijk, want als in het verleden God vele malen een oordeel gebracht heeft over het volk Israël vanwege hun ongeloof, hetgeen onvermijdelijk eindigde in verwoesting van Jeruzalem, dan zou ik niet kunnen bedenken waarom dat nu ineens, in onze dagen, omdat het bijna de 21ste eeuw is of zo, en omdat er een paar wereldoorlogen voorbij zijn gegaan, dat het nu ineens anders zou zijn. We veranderen toch niks mee. We moeten niet aan denken dat er wat door zou veranderen. Gods woord verandert juist niet. Het oude verhaal blijft dat de profetieën uit het verleden net zo van kracht zijn in onze dagen als de omstandigheden dezelfde zijn. Dat is volkomen logisch. Nou goed. Maar we hebben het daar nog over. In ieder geval, deze profetieën met betrekking tot Israël als volk, officieel, zoals die de rest van dit hoofdstuk in beslag nemen, Ezechiël 36, die zullen vervuld worden inderdaad in de toekomst. Niet in onze dagen. Dat kan namelijk niet. Het is ook heel simpel om dat uit te leggen. In onze dagen, zolang u en ik hier zijn, zal Israël niet tot geloof komen. Het is zelfs technisch onmogelijk, zeg ik altijd. Het is zelfs technisch onmogelijk. Maar ik bedoel gewoon dit te zeggen. Als nu nog, vandaag nog of morgen, bij wijze van spreken dan, alle Israëlieten, inclusief de Joodse regering enzovoorts, tot geloof komen. Stel alle Israëlieten, ook die, waar wonen ze ook alweer? Heb ik nou weer in het zoeklicht gelezen? Weet ik niet meer. Dus alle Israëlieten nou tot geloof komen, bij wijze van spreken vandaag of morgen nog, hè, dan horen ze dus, omdat de opname van de gemeente nog niet is geweest, ineens allemaal bij de gemeente. en heb je dus nog niet een bekeerd Israël. Want in de gemeente is Jood nog Griek. Meneer Erteman. In de gemeente is Jood nog Griek. Verschillen ze niet, maar zelfs de terminologie bestaat niet. Officieel niet. Naar de mens misschien, maar dat speelt geen rol van enige betekenis. Hè? Dan zeggen we dat is iemand een gelovige uit de Joden, of dat is een gelovige uit de heidenen. Maar dat maakt niet uit, zolang het maar gelovigen zijn. Als ze lid zijn van de gemeente, ze daarbij behoren, dan gaan ze mee met de opname van de gemeente. Zo kom je nooit aan een bekeerd Israël. Waarmee ik in één klap ook gezegd heb dat dus de opname van de gemeente moet plaatsvinden voor de bekering van Israël. Logischerwijs. Anders kun je niet een bekeerd Israël krijgen. Zie? En daarmee is bovendien ook verklaard, want nou zit ik meteen in de eschatologie. Daarmee is bovendien verklaard wat die twee getuigen uit Openbaring 11 eigenlijk moeten. Dat zei heel eenvoudig, bij na de opname van de gemeente zijn alle gelovigen van de aarde weg. En dus zijn God twee anderen, twee oud-gedienden om zo te zeggen, die nog wat te goed hadden, of hoe zeg je zoiets, om de functie van de gemeente over te nemen. Tijdelijk. Dus zeer tijdelijk trouwens, maar de functie van de gemeente, namelijk om het evangelie te prediken in de eerste plaats, want dat is in de eerste plaats de functie van de gemeente, op aarde althans, om het evangelie te prediken aan Israël. Aan de Joden dus, en dat begint dus uiteraard in Judea, in Jeruzalem, geheel Judea, Samaria, tot aan de einde der aarde. Maar het eerste stukje is alleen maar voor die twee getuigen, dus die komen niet verder dan Jeruzalem. En zo lees je het ook in Openbaring 11. Het is precies wat je zou moeten verwachten. Openbaring, de boek Openbaring is niet anders dan kleine aanvullingen op al die grote oud-testamentische profetieën, om ze met elkaar in verband te brengen en om uit te leggen hoe de functie van de gemeente daarin is. Zie? De gemeente is weg, dus je moet twee anderen krijgen. Zo simpel is dat. Daar hoef je helemaal niet moeilijk over te doen. Daar heb je ook niet eens bijbelteksten bij nodig, eerlijk gezegd. Je moet alleen weten wat de gemeente is en wat Israël is. En je moet weten natuurlijk dat eerst de gemeente voltooid zal worden. En dat dus inderdaad daarna pas Gods werk aan Israël zal voortgaan. Zie. Dus heus niet zo moeilijk. Nou goed. Problematisch wordt het pas als we zelf een plan hebben uitgedacht. En proberen om de Bijbel in ons plan in te passen. En dat is wat, denk ik, ik zeg het maar voorzichtig, maar dat is, denk ik, veelal gebeurd. Nou goed. Maar de Heer zal de Joden, dat wil zeggen heel Israël, want het gaat altijd over 12 stammen, hè? Hij zal Israël uit de heidenen halen en in de landen vergaderen en in hun land brengen. Dat was vers 24, maar die hebben we al besproken. Dus ik ga verder met vers 27. Ik zal mijn geest geven in het binnenste van u, is een van die profetieën over wat wij noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Zoals we die ook in Joël 2 vinden en in Zacharië hoofdstuk 10. Is Zacharië 10? Zacharië 12. 12 vers 10 geloof ik, ja. Zacharië 12 vers 10. En we weten wanneer het gebeurt. Aan het einde van de 70e week van Daniel. Officieel aan het volk als zodanig. En dan, ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. De aardigheid daarvan is dat het heus eigenlijk algemeen nieuwtestamentische waarheid is. Want de uitdrukking, ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen, is net zo goed op ons van toepassing. Het is namelijk de uitspraak over het werk dat God via zijn geest, dan wel via de inwonende Christus, in ons zou doen. De hele discussie in het Nieuwe Testament over die kwestie van wet of genade waaronder wij zouden leven, draait hierom. Namelijk niet de opgelegde wet zouden wij handhaven, maar wij zouden leven vanuit de inwoning van de geest. Vanuit wat de geest in ons hart, in ons inwendige mens zou bewerkstelligen. En dus zegt de Heer, ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. Hij zal het doen. En de vrucht van de geest is in overeenstemming met hoe het zou moeten. Met wat de Heer van ons verwacht als kinderen gods, enzovoorts. En precies datzelfde zal hij in de toekomst ook aan Israël en daarna ook aan de volkeren doen. Op precies dezelfde grond. Men is tot geloof gekomen, dus wedergeboren. En heeft wat wij noemen de inwoning van de Heilige Geest. En die zal vrucht dragen in ons nu, in Israël hierna, maar daarna ook in de volkeren in het algemeen in het duizendjarig rijk. Er is helemaal geen verschil tussen. Er is alleen een verschil in rangorde. Eerst de gemeente, dan Israël en dan de volkeren. En daarna, gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb, en gij zult mij tot volk zijn, en ik zal u tot God zijn, en ik zal u verlossen van al uw onreinigheden. Dat is wat de Heer in onze dagen aan ons doet. Voor zover hij in een land zet, ons in een land zet, is het natuurlijk niet een land wat hij onze vaderen beloofd heeft, maar waar het gaat om meer algemene nieuwtestamentische waarheden, dus waarheden met betrekking tot het nieuwe verbond, hebben wij er wel degelijk deel aan. En wij worden dus verlost, of wij zijn verlost van al onze ongerechtigheden. En hij gedenkt onze zonden niet meer. En wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. Dat staat in Efeze. Onder andere dan. En daarna, ik zal roepen tot het koren en het zal dat vermenigvuldigen en ik zal geen honger op u leggen. Dan gaat het over de vruchten van het land waarin Israël zou wonen. Het moet duidelijk zijn dat deze profetieën nog niet vervuld zijn. En ik zeg ook altijd met grote nadruk dat dit soort uitspraken over de vruchtbaarheid van het land, zoals ze hier verder volgen, onmogelijk uitspraken kunnen zijn die in onze dagen vervuld worden of vervuld zijn. Want zo is het land nou helemaal niet. Ik blijf volhouden, dat weet ook iedereen die er ooit geweest is, dat het land feitelijk een grote woestijn is. Op een paar plaatsen na die kunstmatig bevloeid worden, daar wil men wel wat groeien. Maar dat geldt alleen voor die gedeelten die specifiek bewoond worden, en voor de rest is het een onvruchtbaar land. Niet omdat de grond niet deugt, maar eenvoudig omdat het hemelwater niet aanwezig is. En wat de Heer zal doen in de toekomst. Dus, en dat staat ook, hebben we zwart op wit trouwens in dit Bijbelboek ook al ooit gelezen. De Heer zal weer regen geven. De vroege en de spade regen. Gewoon letterlijk. Op het land, zodat het vrucht zal voortbrengen. Hetzelfde geldt trouwens voor het gebied van Edom. Weet je nog? Dat Israël kwam uit Egypte en uit de woestijn, wilde via Edom naar Canaan. En ze dienden het verzoek in bij de koning van Edom of ze door zijn land mochten trekken. Want toen zeiden ze, we zullen niet van de weg afwijken, we zullen niet door die korenvelden en wijngaarden gaan en dat soort dingen meer. Dat moet je omkomen, zeg, het is één grote woestijn. Welke boomgaarden, wijngaarden, welke korenakkers enzovoort. Er groeit überhaupt niks. Nou ja, hier en daar een bosje, zodat je af en toe een schaap ziet lopen en daarachter een Bedouin. Maar ja, meestal van die Bedouine kinderen dan, hè? Maar goed, ja. Ja, het is wel een leuk gezicht, maar je zal er toch niet willen wonen. En een vruchtbaar land is het niet. He? En Jordanië, want Edom maakt deel uit van het gebied van Jordanië, is een van de armste landen in het Midden-Oosten. Toch? Omdat er niks groeit en er zit überhaupt ook niks waardevols in de grond. Toch? Gelukkig maar, want daardoor laten ze ons af en toe het land bezoeken. He? Zo zit dat eigenlijk, hè? Brengen we nog wat centjes mee. Die weten ze daar wel af te nemen overigens. Maar dat terzijde. Maar de Heer zegt, vers 30, ik zal de vrucht van het geboomte en de inkomst des velds vermenigvuldigen, opdat gij de smaadheid des hongers niet meer ontvangt onder de heidenen. Terwijl ik als schande beschouw dat het land onvruchtbaar is. Het is in ieder geval een schande eigenlijk voor de God van Israël. Maar die zei al, vanwege mijn heilige naam, dat was vers 22, vanwege mijn heilige naam zal ik deze dingen alsnog doen. Opdat mijn naam verheerlijkt worden. Maar dat gebeurt uiteraard pas na de bekering van het volk als zodanig en dus strikt genomen na de wederkomst van Christus. Ik bedoel, de wederkomst van Christus, smal genomen, want in werkelijkheid duidt de uitdrukking in de Bijbel natuurlijk een lange periode aan, van enige tientallen jaren minimaal. Maar als ik hem strikt neem, dan bedoel ik dus de wederkomst van Christus, zoals aan het eind van de 70ste week, wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En tot die tijd zal er verwoesting zijn. Men lezen opnieuw de bekende profetie van de 70 weken. Iedereen die iets van de profetie weet, weet dat het gaat om die profetie van Daniël. 9 vanaf vers 24, hè? De profetie over de 70 weken. En daar staat dat tot aan het eind van die 70ste week aan toe, dus tot aan het eind van de 70 weken, zou er verwoesting zijn. Vastbesloten verwoesting. En er zal geen ontkomen zijn. En zij zullen het geenszins ontvlieden, voegde Paulus eraan toe in, 1 Thessalonicenzen 5. En de Heer zei trouwens ook woorden van gelijke strekking. En andere profetieën ook. Dat is dus tot in onze dagen zo, nog steeds. Zij zullen het geenszins ontvlieden. Nou. En dan staat er, nadat deze zegeningen dan gekomen zijn, maar dat is na de 70ste week van Daniël, dan staat er in vers 31, dan zult gij gedenken aan uw boze wegen en uw handelingen die niet goed waren. En gij zult een walging van uzelf hebben over uw ongerechtigheden en over uw gruwelen. En dan opnieuw, ik doe het niet om uwentwil, spreekt de Heere Heere, het zij u bekend. Schaam u en word schaamrood van uw wegen, gij huis Israëls. En een van de problemen met dit soort uitspraken vind ik dan altijd dat zoveel de christenen hen in deze wegen ook nog helpen. Begrijp me goed, iemand helpen, een mens, een medemens helpen, heb ik niks tegen. Als het een Jood is, heb ik er al helemaal niks tegen, ik zou niet weten wat. Maar helpen in wegen tegen de Heer, in opstand tegen de Heer, ja, hoe je dat als christen kunt doen, dat begrijp ik niet. Ik heb een verhaal in gedachten. Ik moet het eerst even kuisen voordat ik het u vertel. Even de namen doorstrepen die erin staan. Ik hoop dat dat lukt. Sorry. Maar ik heb mijn vader een keer horen zeggen, dat was niet in een samenkomst, maar waar het wel was, weet ik niet meer. Het was ook niet tegen mij. Maar die zei ooit een keer, hij zei, weet je wat nou zo raar is? Dat je, er lopen hier in Nederland evangelische predikanten rond, evangelisten zeg maar, bijbelleraren. En die hebben bezwaren tegen het communisme, tegen het socialisme, enzovoorts. En ze hebben zelfs bezwaren tegen de orthodoxe calvinistische kringen. En omdat ze wettisch zijn, maar de genade gods en daarmee de Heer Jezus niet werkelijk kennen. En zeg maar, wat nou zo gek is, dat diezelfde mensen van harte de Joodse staat ondersteunen, die voor een belangrijk deel communistisch is, die in het algemeen socialistisch is en vervolgens volkomen atheïstisch, of zwaar orthodox en dus onder de wet waar men de genade niet kent. En wat ze hier in Nederland, waar ze hier in Nederland tegen tekeer gaan, Dat deden ze toen nog, hoor. Dat was nu niet meer zo. Nu gaan ze allemaal er met mee, samen naar de Domkerk. Maar vooruit. Maar waar ze... Hè? Nou ja. Maar, ja, sorry, dat zit me dan dwars, die dingen. Ik kan dat gewoon niet tegenhouden, sorry. Hè? Maar waar ze dan zo zwaar tegen ageren, dat vinden ze, als Israël het doet, vinden ze het prachtig en steunen dat ook nog. Het is me altijd bijgebleven. Ja, nou, zo is het dus ook. Hè? Het is ook ten onrechte, volkomen ten onrechte. En ja, het enige wat ik erbij kan bedenken is dat het kennelijk gebrek is, dat hoop ik dan maar, gebrek aan bijbelkennis, dat het dat is. Want als het dat niet is, dan willen ze wetens, handelt men dus in strijd met wat men uit de schriften geleerd heeft. Te willen van wat? Te willen van de populariteit of zo. Hè? Of uit pietijd met de Joden, dat zal dan wel. Daar kan ik me wel wat bij voorstellen, dat kan ik nog wel begrijpen ook. Maar je kan het als gelovige gewoon niet maken. Om mensen te helpen in een opstand tegen de Heer. Mijn grootvader, trouwens ben ik nog een generatie verder terug. Mijn grootvader die schreef gewoon, ik heb er vandaag nog aan gedacht, ik denk ik moet die brochure meenemen. Maar ik ben het vergeten, helaas. Maar mijn grootvader schreef gewoon, ja kijk eens, het is ongeveer dit, dat Israël in de tijd door de meester uit de klas gestuurd is, omdat het, in opstand was tegen de meester, zal ik maar zeggen. Hij was schoolmeester namelijk van zijn vak. Vooruit, hè. En wat Israël nu doet, dat was in 1951 dat hij dat schreef. Wat Israël nu doet, is niks anders dan gewoon eigen beweging weer terug de klas inkomen. En wat denk je dat de meester dan doet? Eruit. Natuurlijk. Op zijn minst. Met nog zwaardere straf. Dat is toch volkomen logisch. En de gedachte dat ze nu gewoon weer naar het land kunnen en dat ze daar in dat land wel weer tot geloof zullen komen zo langzamerhand en dat de Heer het in die volgorde doet, ja, dat zegt meer over het eigenaardig denken van de mens dan toch... Daar zegt het wat over. Die laksigheid en een gebrek aan principes en dat soort dingen meer. Toch? Want de Bijbel zelf zegt duidelijk genoeg dat als het volk tot geloof komt, zal het zijn onder de heidenen waarin de Heere hun God hen verdreven heeft. In ieder geval niet in het land. Zo is dat. Nog afgezien van dat wij uit de schrift uitdrukkelijk weten, uit de bekende profetie van Zacharia 14, die iedereen kent, hè, omdat daar staat dat de Heer zal komen op de Olijfberg. Uit die profetie blijkt dat als dat gebeurt, heeft het tot gevolg dat er helemaal, maar dan ook helemaal geen levend wezen meer overgebleven zal zijn in het land. En dat het land zelf bovendien helemaal verwoest is. Dus zo simpel als wat. Dus ja, er valt niks over te argumenteren. Daar hoef je niet schrift met schrift voor te vergelijken. Niet eens. Dat staat er zo duidelijk, zwart op wit en glashard. Dat zou je moeten weten. En dan kunnen we wel zeggen, ik hoop dat het anders is. Nou, het zal niet anders zijn. Zo is dat nou eenmaal. Ik hoop trouwens nooit dat de dingen anders zijn dan ze in de Bijbel staan. Want als dat zo zou zijn, heb ik ook dat niet meer. En dan heb ik niet zoveel meer in het leven, denk ik altijd, toch? Dat verandert nou juist niet. Dus, de Heer zal deze dingen doen, nadat het volk tot geloof zal gekomen zijn. Dan zal de Heer hen reinigen, vers 37. Alzo zegt de Heer, ten dagen als ik u reinigen zal van uw ongerechtigheden, dan zal ik de steden doen bewonen. Zijn er dan nog steden? Nee, die zijn er niet. Volgende zin. En de eenzame plaatsen, dat zijn die steden die verwoest zijn geworden. En eenzaam wil zeggen dat er niemand meer woont. Die eenzame plaatsen zullen bebouwd worden. En het woordje en, aan het begin van het zinnetje, kun je natuurlijk gewoon lezen als namelijk. Dat is de verklaring van de voorgaande zin. Hoezo, zijn er dan steden? Nee, maar die zullen weer herbouwd worden. Te beginnen met Jeruzalem. En dat is ook dat Jeruzalem waarvan gesproken wordt in de profetieën, als er staat dat de Heere Jeruzalem zal stellen tot een lastige steen. En dat soort dingen meer. He? En dat de Heere tot een, hoe heet zoiets, tot een bescherming, of wat voor woord stond er ook maar, tot een bescherming voor Jeruzalem zou zijn, tot een muur voor Jeruzalem zou zijn enzovoort. Dat Jeruzalem dat door de heidenen niet veroverd of ingenomen kan worden. Maar dat is niet dit Jeruzalem. Nog afgezien van dat elke keer als ik in Jeruzalem was, dacht ik, nou, dit hoeft niet door de heidenen te worden ingenomen. Hoog. Maar enfin. Ik bedoel, Jeruzalem zal door de heidenen vertreden worden, totdat. Nou, Jeruzalem wordt door de heidenen vertreden. Kun je wel theoretiseren over dat het in de tijd bevrijd is van de Turken door de Engelsen in 1917. Of dat het in 1967 veroverd werd door de Joodse staat. Maar ga maar kijken, het wordt nog steeds door de heidenen vertreden. Er is niks heiligs te vinden. Niet echt, niet naar Bijbelse maatstaven althans. En daar gaat het maar om. Zal dus inderdaad verwoest worden, maar daarna alsnog gebouwd. Maar goed, meer daarover later in hoofdstuk 38 en 39. Dus ga hier maar even verder door. Vers 34. En het verwoeste land zal bebouwd worden, want ook het land zal verwoest worden. Het is wat beschreven wordt, betrekkelijk kort in Ezechiël 39, maar veel uitgebreider in Joël hoofdstuk 2. Gaat over dezelfde dingen, maar zoals gezegd, daar hebben we het dan over. Want het blijkt dat het land systematisch verwoest zal worden. Platgewalst, om zo te zeggen, en verbrand. Op dezelfde wijze, ik moet anders zeggen, naar het voorbeeld van de grote sprinkhanenplaag in de dagen van Joël. Er blijft niets, daar heb ik niks van het land over, maar dan niet door sprinkhanen, maar inderdaad door oorlogsgeweld. Ja, meer zeg ik. Dat komt later wel. Maar het verwoeste land zal bebouwd worden, in plaats dat het een verwoesting was voor de ogen van een ieder die er doorging. Met andere woorden, zal heel demonstratief een woestenij, een verwoesting worden. Dat maakt het wonder daarna alleen maar des te groter, dat het overblijfsel van Israël, en met name van het Joodse volk, inderdaad onder leiding van de Heer zelf, het land zal reinigen en herbouwen. En dan zullen die heidenen komen zeggen, wij zullen dat wel eens even snel de grond intrappen voor het weer uit de hand loopt. Maar dat zal niet lukken. Maar ja, dan ben je wel enige jaren verder alweer. Hè? Nee, nog steeds niet in de 1000 jaren, maar ver voorbij de 70ste week vandaan. Ja. Toch? Hebben we het nog over. Goed. Vers 35. En zij zullen zeggen, dit land dat verwoest was, is geworden als een hof van Eden. Zo zal het dan zijn, in de dagen van de Messias. Want de aardigheid is natuurlijk dat de hof van Eden, die uit Genesis, wat is het, Genesis hoofdstuk 2, natuurlijk daar al in Genesis 2 een beeld is van het Messiaanse Rijk. En Adam, geplaatst in de hof, is een beeld van de laatste Adam. Dat kan niet missen, want dat staat er, hè. Adam was een voorbeeld van degene die komen zou. En tot hem werd gezegd dat hij de hof zou bouwen en bewaren, was de bedoeling. En in de toekomst zal de echte Adam, de laatste Adam, de hof, namelijk het koninkrijk, bouwen en bewaren. En dan gaat het niet fout, uiteraard. Dat is ook Romeinen 5. Alles wat bij de eerste Adam misging, gaat bij de tweede Adam goed. Zo zit dat. En de eerste Adam is een omgekeerd beeld, zeg ik altijd, van de laatste Adam. Zo is dat, hè. En vandaar die hof. En nu ik het er toch over heb. Dat is natuurlijk ook de reden waarom de Heer Jezus opstond. En als de opgewekte voor het eerst verscheen in de hof. De hof. En de eerste die ze tegenkwam. Nee, dit is echt verkeerd. De eerste die hij tegenkwam was die vrouw. Maar die vrouw dacht dat hij de tuinman was. En dat was hij dus ook. Dat klopt precies. De laatste Adam. In de hof. De man die de hof zou bouwen en bewaren. Het is niet zomaar een vergissing. Het is niet een vergissing. Het is beeldspraak. Het is symboliek. En daarom staat het in de Bijbel. Zo is dat. En van wie was die hof ook weer? Van Jozef. Juist. En dus van de eerstgeborene. Hè? Precies, ja. Want het koninkrijk is wel degelijk de vervulling van de beloften. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Ephraim, de zoon van Jozef. En dus was de Heer Jezus zoon van Jozef. Precies, symboliek, maar zo zit het nou eenmaal. Maar het is natuurlijk een beeld van hoe het koninkrijk tot stand komt, inderdaad. Ook letterlijk uit Jozef en dus uit de 10 stammen van Israël. En daar, in die fase zitten wij nu nog in onze dagen, hè? Maar goed, we zullen het daar nou verder niet over hebben. Even wat voorbij laten gaan. Dan denk ik weer aan die discussie. En ook vandaag loopt men nog te praktiseren over, moeten we nou eten van de boom des levens of van de boom der kennis des goeds en des kwaads? En raad is wat, de meerderheid valt in dezelfde fout en zegt, van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Van de wet dus. Wat een, als ik het zo zeg, dan ja. Wat een dwaasheid eigenlijk. Hè? Hoe verschrikkelijk onbijbels. En mensen die dat denken, hoeveel missen ze eigenlijk wel niet van de schoonheid en van de kracht bovendien ook van het woord Gods. Want dan begrijp je toch echt maar heel weinig, denk ik altijd. Hè? Nou. Dit land dat verwoest was, is geworden als Hof van Eden, vers 35. En de eenzame, de verwoeste en verstoorde steden, drie woorden voor die verwoeste steden. Denk er ineens aan dat de term de eenzame ook gebruikt wordt voor Jeruzalem in het boek Klaagliederen van Jeremia. Geschreven na de verwoesting van de stad. Hè. Jeremia keek over de puinhopen van de stad en schreef de bekende klaagliederen over de eenzame. En in Jesaja staat, maar die eenzame zal niet meer eenzaam zijn. Zou namelijk getrouwd worden door haar kinderen enzovoorts. Hè. Maar goed, hebben we het verder nou niet over. De verwoeste, eenzame en verstoorde steden zijn vast en bewoond. Dat wil zeggen, ze zullen herbouwd zijn en zullen inderdaad weer bewoond worden. Maar zoals gezegd, dat is na de wederkomst van Christus. En dan zullen de heidenen die in de plaatsen rondom u zullen overgelaten zijn, dat zijn er verhoudingsgewijs niet veel. Want een groot deel van de wereldbevolking zal in diezelfde dagen omkomen. Zodat je maar weer ziet dat als je zegt dat een groot deel van de inwoners van de Joodse staat zullen omkomen, dat het niks antisemitisch in zich heeft. De gedachte is gewoon dat dat in het algemeen van toepassing is op heel de wereldbevolking, maar beginnend bij Israël en daarmee beginnend bij de Joodse staat. Omdat nou eenmaal de ongelovigen zullen omkomen, dan wel omgebracht worden, in de grote verdrukking. Opdat aan het begin van de 1000 jaren inderdaad de aarde slechts bewoond zou worden door gelovigen. Zo simpel is dat. En wie een betere oplossing heeft, melde zich bij de Heer. Ik bedoel, hoe moet het dan anders? Zendingsactiviteiten hebben die uitwerking niet. Hooguit hebben die de uitwerking dat een deel, een minderheid, tot geloof komt. Hetgeen betekent dat als dan toch al die volkeren gelovige volkeren zouden moeten zijn, dat dan dus een meerderheid omkomt. En dat is precies wat ook in de bekende uitspraken van de Heer Jezus staat. Namelijk, zoals in de dagen van Noach, zo zal het zijn in de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Er zullen twee op de akker zijn, de een zal weggenomen en de ander zal gelaten worden. En hoe ik dat ook keer of wend, ik kan nooit anders komen dan tot de conclusie dat degenen die weggenomen worden dus verdwijnen naar het dodenrijk. Want zo was het in de dagen van Noach. En degenen die gelaten worden, die blijven waar ze waren, op aarde, en gaan dus het koninkrijk binnen. En in de praktijk bleek dat in de dagen van Noach veruit het grootste deel van de mensheid van de aarde verdween en bepaald niet naar de hemel. En zo zal het dan dus ook zijn. Deze woorden uit Matthäus, wat is het, 25? Of wel, hè? Net, ja. Deze woorden uit Matthäus 25 zijn niet van toepassing op de opname van de gemeente, maar op een tijdstip enige tientallen jaren later, uiterst, hè? Enige tientallen jaren later, maar eigenlijk zijn ze van toepassing op de hele periode van de wederkomst van Christus tot aan het begin van de 1000 jaren. En dan blijven dus heidenen over, gelovigen, natuurlijk. Maar dan zullen de heidenen die in de plaatsen rondom je zullen overgelaten zijn weten dat ik, Jehovah, de verstoorde plaatsen bebouw en het verwoeste beplant. Namelijk dat de Heere doet en niet de Jood of de Israëliet. Ik, Jehovah, ik de Heer, heb het gesproken en zal het doen. Daar gaat het om. Alzo zegt de Heere, Heere, daarboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden dat ik het hun doe. De Heer zegt, ik heb het wel aangekondigd, maar het aardige is, ze zullen het me nog vragen ook. Wie ze zal om deze zegeningen vragen? Alsnog. Maar daar gaat het nou juist om. Betekent dat ze de naam des Heeren zouden aanroepen. Dat is trouwens precies wat ook beschreven staat in Zacharië 14. Nou ja, net ervoor, hè, de laatste verse van Zacharië 13 staat dat. Als ze de naam des Heeren zullen aanroepen. En Zacharië 14 zegt dan dat de Heer dan zijn voeten zal zetten op de Olijfberg enzovoort. Komt volstrekt overeen met Joël 2, maar het gaat ook over precies dezelfde gebeurtenissen. Namelijk, men zal de naam des Heeren aanroepen en dus zal er ontkoming zijn te Jeruzalem. Nou ja, ontkoming uit Jeruzalem dus in de praktijk, hè? Bij het overblijfsel dat de Heere zal roepen. Dus nog eens een keer, daarboven zal ik hierom van het huis Israëls verzocht worden, dat ik het hun doe. En daarna, ik zal ze vermenigvuldigen van mensen als schapen, alsof het de kudde is, zal ik maar zeggen. Gelijk de geheiligde schapen, gelijk de schapen van Jeruzalem op hun gezette hoogtijden, alzo zullen de eenzame steden vol zijn van mensenkudden. En ze zullen weten dat ik de Heere ben. En dat is niet zomaar beeldspraak natuurlijk, zo van zoveel mensen, dat lijkt net een kudde. Ik zeg altijd, mensen is sowieso een kuddedier, dus dat valt wel mee. Maar de gedachte is natuurlijk dat deze mensenkudden ook inderdaad de goede herder zullen volgen. En ik herinner u maar dan maar aan Ezechiël 34, één bladzij terug. En daar staat het hele verhaal over die goede herder. En één bladzijde verder staat het weer. Dat wil zeggen in Ezechiël 37 gaat het weer over die ene herder. De gedachte is juist dat die mensenkudden zullen inderdaad de goede herder volgen en zijn naam, zijn stem kennen. En ze zullen weten, zegt de Heer dus ook, dat ik de Heere ben. Komt overeen met mijn schapen horen mijn stem, ze kennen mij, zij volgen mij en hoe dan ook. Dat is nu al eens over enkelingen, dat heet de gemeente. Moet niet te lang over nadenken, want anders vraag ik me af hoeveel binnen de gemeente eigenlijk dan toch die naam kennen. Want in de praktijk valt het nog wat tegen. Maar ja, Maar zo zou het zijn en zo zal het eenmaal met Israël zijn. En dat is een situatie die in onze dagen volstrekt, maar dan ook volstrekt ondenkbaar is. Dat wil zeggen, Het lijkt er niet op. In de verste verte niet. Ondanks al die berichten van dat er weer zoveel mensen bijgekomen zijn aan gelovigen in Israël. Je moest eens weten hoeveel ongelovigen er bijgekomen zijn in diezelfde tijd. Natuurlijk zijn ook daar gelovigen. Natuurlijk zijn daar ook christengemeenten, die men dan anders noemt meestal, maar helaas. Maar christengemeenten, natuurlijk zijn die daar. Maar vergis u niet, het land als land is zeer vijandig ten opzichte van het christendom. Hetgeen niet betekent dat christenen hun centjes er niet mogen brengen of hen hulp mogen verlenen, maar dan alleen bij hun eigen plannen en bezigheden. Uiteraard. Het zijn net Nederlanders wat dat betreft, hè? Ja, er is niks bijzonders aan. Maar christelijk, absoluut, maar dan ook absoluut niet. Op geen enkele wijze. En evangelisatie is in dat land nog strikt verboden. Nou ja, men kan er soms niet al te veel tegen doen, want wat doe je eraan als het toch gebeurt, hè? Net zo goed als rijden zonder licht op een fiets verboden is in Nederland. Maar ja, wat doen ze eraan, hè? Weinig. En dat is in Israël misschien dan ook zo. Maar ik moet u zeggen, ze doen daar meer tegen het christendom dan men in Nederland doet tegen het rijden zonder licht. Dat in elk geval. En vraag het anders maar eens aan Anne van der Bijl. Die houdt dat bij, hè? Welke landen toch... Nou ja, ik bedoel het met een knipoog, maar zo is het toch. Die houdt er toch bij van in welke landen je het evangelie mag vertellen en waar niet. Hoe ver de deur open staat voor het evangelie. Nou, in Israël zit die helemaal dicht. Niettemin kom je er wel in, maar dat is omdat ze er andere belangen bij hebben nog. Hè? Maar zo zit dat. Maar een kudde is het nog lang niet. Bovendien heb ik gisteren nog iemand horen roepen, dat was voor de radio. Het was een Jood in Netanya. Die zei, wat gek is dat nou, zodra er ook maar iets aan de hand is in Israël, dan beginnen de Israëlieten elkaar te bestrijden. En hij zelf was dus een Jood, levend daar in Netanya. Je weet wel, was een aanslag enzovoorts. En als dat er gebeurt, krijgen de Joden onderling ruzie. Hoezo één kudde, met alle koppen dezelfde kant op? Toch? Het is niet zo. Echt niet. Het is nog steeds, ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. Dat is ook de reputatie die de Joden hebben. Of dat terecht is, ja, dat weet ik ook niet. Maar zo is dat nou eenmaal, hè. Ja, goed. En sommige van hen zijn dan toen inderdaad wat goed is in hun eigen ogen en komen dus tot geloof in de Heer Jezus. Maar dat zijn er verhoudingsgewijs weinig. En in de Joodse staat zijn het er heel weinig. Ik bedoel, daarbuiten zijn het er meer, verhoudingsgewijs. Het is altijd al zo geweest. Nou goed. Waarna wij komen bij hoofdstuk 37, waar wij de beschrijving vinden, een nadere toelichting vinden, zou ik willen zeggen, op het voorgaande. Want in het voorgaande wordt beschreven hoe het land dood is, namelijk door het brengt niks voort, en hoe de steden verwoest zouden zijn, zodat er ook geen mensen zijn, dan is het land helemaal dood. En datzelfde wordt voorgesteld in Ezechiël 37 door het bekende dal der dorre doodsbeenderen. Later heeft men gezegd, nou ja, het was eigenlijk een vallei, een vlakte, maar dat woord krijg je er nooit in. Als het gaat om dorre doodsbeenderen, dan is het dus een dal. Dal der dorre doodsbeenderen. Maar inderdaad, het is niet een dal, het is inderdaad een vlakte. Dat kun je een dal noemen, dat is meestal zo. Als iets echt vlak is, is het zo goed als altijd laag gelegen. Komt helemaal door het water wat er bij gelegenheid zijn werk gedaan heeft. Maar waar het over gaat is een vallei. Er staat, de hand des Heren was op mij en de Heren voerde mij uit in de geest. Dat wil zeggen, het was een visioen, het was niet iets letterlijks, maar hij zag dit wel, hè. De Heren voerde mij uit in de geest en zette mij neder in het midden ener vallei. Een vlakte is dan dus geen bergen, helemaal niks. Dezelfde nu was vol beenderen. Een vlakte die vol lag met beenderen. En hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan, geheel rondom. En ziet, er waren zeer velen op de grond der vallei. En ziet, zij waren zeer dor. Vertalers hadden hier een aanval van, hoe noemen ze dat, van alliteratie, denk ik altijd. Hè? Dal der dor, doodsbeenderen. En ziet, zij waren zeer dor, denk ik altijd. Hè? Maar goed, ik zeg het omdat die woorden altijd indruk maken. Ze blijven hangen. Je ziet het voor je. Het is bijna poëzie. Ook zoals dit Nederlands staat. Maar iets moois is het natuurlijk niet. Maar spreek wel tot de verbeelding. Want bijna iedereen kent die profetie op een of andere manier. Zelfs de Amerikaanse negers hebben er in de tijd songs over geschreven. Over de bones. Ja, de beenderen. Zeker wel, ja. Nou, ik zal het niet voorzingen. Dan wordt u weer mooi bespaard dan. En ziet, er waren zeer vele beenderen op de grond der vallei. Zij waren zeer dor, dat wil zeggen zeer droog. Want als het droog is, wil het zeggen, er is geen water en dus geen leven in. Een dorre doodsbeenderen wil zeggen, ze zijn dood. Heel erg dood zelfs. En de vraag is, hij zeide tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En Ezechiël, die was niet helemaal van gisteren, die dacht, hier waag ik mij niet aan. Dat was nog eens verstandig. He? Was ook niet bevooroordeeld. Hoewel hij natuurlijk met gemak had kunnen zeggen, ja, als u het wil, vind ik altijd een goeie, als u het wilt, dan gebeurt het wel, zo. Maar Ezechiël was een goede profeet en nam een afwachtende houding aan en denkt, hij vertelt het me wel. Toch? In het eerste hoofdstuk hebben we dit alles gezien, hè? Wat zijn toch deze dingen? Nou, inderdaad, hij wacht het gewoon af. En dus zullen deze beenderen levend worden. En ik zeide, heren, heren, gij weet. Of gij weet het, zoals het dan vertaald is. En we weten misschien hoe het gaat. Ik kan op voorhand gewoon zeggen waar die beenderen een uitbeelding van zijn. Daar is ook niks moeilijks aan, want dat staat erbij. Want er staat in vers 11 uiteindelijk. Eerst komt het visioen, verhaal erbij en zo. Maar als commentaar staat er in vers 11. Toen zei hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. En let op, het ganse huis Israëls. Betekent dat deze profetie niet gaat over de Joden specifiek, maar dat het in werkelijkheid gaat om alle stammen Israëls. Nou weet ik wel dat in evangelische kring men verdedigt. Nou, men verdedigt het niet, men zegt gewoon zo is het en men wil er niks meer over horen. Maar men zegt dan, nou ja, de Joden, dat is geheel Israël. Tot mijn verrassing las ik net nog een artikel in een zoeklicht van enige weken terug, geloof ik, waarin men dan inging op de gedachte dat die 10 stammen, die andere 10 stammen, dus nog ergens anders zouden moeten leven. Ik vond het wel aardig, omdat ik nog zoeklichten thuis heb, maar ja, die zijn niet van een paar weken terug, maar van enige decennia terug, waarin bij hoog en bij laag beweerd wordt, met name door broeder Johannes de Heer zelf, dat die 10 stammen allang deel uitmaken van het Joodse volk en dat de 10 stammen samen met de 2 zijn teruggekeerd uit de Babylonische ballingschap. Want dat is altijd het standpunt geweest onder de evangelische christenen en dus ook in kringen van bedelingenleer enzovoorts. Natuurlijk zijn er altijd mensen geweest die zich daar niks van aantrokken, maar in het algemeen was dat altijd het standpunt. Ik kan u ook wel zeggen waarom dat zo was, want dat heb ik ook wel eens geprobeerd uit te zoeken, omdat ik het niet begreep. Ik kan u wel zeggen waarom dat is. Dat komt namelijk omdat er waren aan de andere kant die beweren dat die 10 stammen juist gevonden moeten worden of gezocht moeten worden of gevonden zijn geworden onder de zogeheten Angelsaksische volkeren. Met andere woorden, Angelsaksische volkeren zijn of vertegenwoordigen de 10 stammen van Israël. En omdat men dat niet wenselijk achtte, of in ieder geval niet wenselijk te geloven, heeft men toen uitgevonden dat de 10 stammen gewoon deel uitmaken van het Joodse volk. En dus zouden zijn teruggekeerd uit de ballingschap samen met de Joden. Ik moet u zeggen dat er geen Jood is die dat gelooft. Nou ja, je moet er een kunnen vinden, denk ik, als je goed zoekt. Maar officieel niet. De Joden zelf weten maar al te goed dat zij maar 2 van de 12, dan wel 13 stammen zijn van Israël. En je mag aannemen dat die het wat beter hebben bijgehouden. Zo is het nou eenmaal. Maar de gedachte is dat ooit een keer alle stammen van Israël zullen terugverzameld worden. En dat alle profetieën over een herstel van Israël niet maar betrekking hebben op de Joden, maar op alle stammen Israëls. Eerlijk gezegd, wat ik in het zoeklicht las, vind ik maar een zielig verhaal, omdat het daarin gaat dat hier en daar een volkstam of een groepje mensen gevonden is, die wat Joodse gebruiken erop na schijnt te houden, althans gebruiken die nogal Joods aandoen, en die om die reden dan misschien toch zouden behoren tot de andere stammen van Israël. Ik moet u zeggen dat een dergelijke redenering volstrekt maar een volstrekte onzin is, dat meen ik serieus, omdat de gedachte nou eenmaal is, de Bijbelse gedachte is nou eenmaal, dat de 10 stammen nooit en ook maar never Jehovah gediend hebben. Ze hebben zich nooit wat van de boeken van Mozes laat staan van de profeten aangetrokken. Afgezien van dat nogal wat belangrijke profeten pas opgetreden hebben nadat de 10 stammen al lang in ballingschap waren. Dus ze kunnen dat niet eens geweten hebben. Ze hebben geen Joodse gebruiken, had niks van het alles. Met andere woorden, als je volkstammen of families vindt die de Joodse gebruiken op nahouden, dan is het vrij zeker dat dat niet komt omdat ze afstammen van de 10 stammen van Israël. Hooguit doordat ze het later ergens opgedaan hebben. Uit Joodse bron dan wellicht, maar zeker niet meegenomen hebben met een culturele erfenis van de 10 stammen, want die hadden dat nou juist niet. Helemaal niet. Die hadden de wet niet. Die hebben de wet nooit geblieft, hebben zich altijd van dit gedistanceerd en zijn zo de ballingschap in verdwenen en hebben zich daarna niet alsnog onder de Mozaïsche wet geplaatst, hoor. Laat staan Joodse gebruiken overgenomen, want Joodse gebruiken, dat is nog lang en lang niet hetzelfde als Mozaïsche gebruiken. Heb je dat nog? Men zoekt dus helemaal verkeerd. Nog afgezien van dat als je dan toch een verhaal schrijft over waar de 10 stammen van Israël gebleven zijn, dan moet je dus altijd beginnen of eindigen met de Angelsaksische theorie, zoals dat dan in dat geval heet. Omdat dat de meest bekende, de meest verspreid is en ongetwijfeld de meest indrukwekkende. Maar die stond er weer niet in. Precies zoals in het artikel van Ouweneel, enige jaren geleden. Ook over de 10 stammen, ik weet niet waar dat in stond. Maar ik heb het in ieder geval gelezen. Maar precies hetzelfde, een heel interessant verhaal over die machine of die machine. Precies op Joodse gronden dus, hè? Grond van Joodse gebruiken. Maar de Angelsaksische theorie werd helemaal niet genoemd. En dan denk ik, ja, waar zijn we helemaal mee bezig? Wat het meest voor de hand ligt, het meest bekend is in elk geval, dat wordt niet genoemd. En wat wel genoemd wordt, zijn dingen die volstrekt, maar ook volstrekt, niet ter zake doen. En bovendien volstrekt onbelangrijk zijn. Zo zit dat nou helemaal. Ik vind dat zo jammer, want het blijkt uit hoe weinig een begrip heeft van wat de Heer in zijn woord heeft beloofd en geprofeteerd, beide. Want per slot zijn ook nog altijd die beloften die gedaan zijn specifiek aan die 10 stammen van Israël. Specifiek aan Efraïm bijvoorbeeld. En men moet nog altijd daar antwoord op geven hoe dat eigenlijk zit en hoe dat vervuld moet worden. Toch? En elke keer maar te spreken over de Joden alsof dat Israël is. Ja, men zou dat zo niet doen. Dat is het namelijk niet. Het is wat er van over is, officieel in onze dagen. Als het gaat om beloften Gods, dan verwachten we niet dat ze aan de Joden vervuld worden, dan verwachten we dat ze vervuld worden aan geheel Israël. En het dal van het dorre doodsbeenderen spreekt niet maar over de Joden, het spreekt over geheel Israël. Zie? En de Joden zijn daar maar een deel van. Wel eens wat laatste deel wat er van over is van Israël. En daar begint het dus straks ook mee, omdat het de stam is van de koning van Israël, van de Messias zelf dus. Maar het is echt maar een deel. En daar gaat het om. Niettemin wordt hier gezegd dat al die beenderen zijn dood, en of andersom, al die beenderen samen zijn een beeld van het ganse huis Israëls. Dat betekent ook dat wat van toepassing is eventueel op de Joden net zo goed van toepassing is op de 10 stammen. En andersom, dat wat van toepassing is op de 10 stammen net zo goed van toepassing is op de Joden. Ik zeg dat omdat ik hierbij denk aan wat dikwijls in die Brits Israël of Nederlands Israël leer naar voren wordt gebracht. Dat is dat de 2 stammen, de Joden, die zijn een ongeloof. Het is eigenlijk niet Israël, maar wij Nederlanders en Engelsen en Amerikanen en weet je veel. Wij zijn het echte christelijke Israël. Het gaat wel wat slecht met ons, maar als we nou maar netjes ons aan de wet houden en zo, dan komt het alsnog wel goed. En dan zal de Heer onze landen wel zegenen, omdat wij Israël zijn. Nou goed, ik moet u zeggen, dat is natuurlijk onzin, het is aan beide kanten precies hetzelfde. Dood. En daarover is de vraag, zal het levend worden? En dat het zal gebeuren, ja, dat is duidelijk, natuurlijk. De vraag is alleen, hoe? Maar daarover hebben wij het weer na de pauze. Ezechiël hoofdstuk 37. Zullen deze beenderen levend worden? En Ezechiël zegt, Heere, gij weet het. En dan komt er een ingewikkeld verhaal. Vanaf vers 4. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot dezelfde, gij dorre beenderen, hoort des Heeren woord. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, zie, ik zal de geest in u brengen en gij zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven en gij zult levend worden en gij zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik gelijk mij bevolen was en er werd een geluid als ik profeteerde en ziet een beroering en de beenderen naderden elk been tot zijn been. En ik zag en ziet er werden zenuwen op dezelfde en er kwam vlees op. En hij trok een huid bovenover dezelfde, maar er was geen geest in hen. En hij zeide tot mij, profeteer tot de geest. Profeteer, mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, gij geest, kom aan van de vier winden, en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde gelijk als hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hen, en zij werden levend, en stonden op hun voeten, een gans zeer groot heer. Toen zeide hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis Israëls. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren, wij zijn afgesneden. Daarom profeteren zegt tot hen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen, o mijn volk, en ik zal u brengen in het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend, en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven, en gij zult leven, en ik zal u in uw land zetten, en gij zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Tot zover. In de eerste plaats moet ik van het schriftgedeelte zeggen dat in Joodse kring natuurlijk dit schriftgedeelte beschouwd wordt als een profetie over het herstel van Israël. Maar het eigenaardige is dat men daarbij denkt niet aan een herstel van de Joodse staat zozeer, of herstel van het volk, maar dat men denkt aan opstanding. Op grond van de dorre doodsbeenderen en op grond van ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. Want onder de Joden is de gedachte dat als de Messias komt, dan zullen de doden opstaan. Om die reden laat men zich dus bij voorkeur, als men geld genoeg heeft, begraven op de hellingen van de Olijfberg. Want als de Messias komt, zou hij immers op de Olijfberg komen. En als dan de doden opstaan, dan staat men meteen vooraan bij de Messias, toch? Dat is ongeveer iets, het zijn wel dure plaatsen, denk ik altijd. Maar eigenaardig genoeg dat vele christenen denken dat het inderdaad zo zal gaan. En ik meen zelfs dat ik het in een van de boeken van Alensi zelfs gelezen heb, tot mijn verbijstering, dat hij zei, nou als de Messias komt, dan herken je de Messias, de echte dus, herken je aan dat hij op de Olijfberg komt en vanaf de Olijfberg door het Kedrondal dus naar Jeruzalem komt en dan via de Oosterpoort, die dan weer open is op een of andere wijze, en naar binnen gaat. Ik moet u zeggen dat dat zo in ieder geval niet zal gebeuren. Want wat er staat in mijn Bijbel, is dat de Heer komt op de Olijfberg en bij die gelegenheid is geen sprake van opstanding uit de dood, maar bij die gelegenheid is sprake van dat allen die in het land zijn juist zullen sterven, precies het tegenovergestelde. En dat bovendien, voor zover er een gelovig overblijfsel is, zij niet de Messias zullen verwelkomen en met hem de stad binnen zullen gaan, maar dat juist Jeruzalem zal verwoest worden op die dag en een gelovig overblijfsel juist de stad zal verlaten naar de woestijn. Men lezen de bekende profetie, Zacharia 14. Zo gaat het in elk geval niet. Maar bovendien, het gaat hier niet om opstanding uit de dood. Laat staan dat het gaat om gebeurtenissen op de jongste dag. Het gaat om de herleving van het Joodse volk, dat wil zeggen van heel Israël, want daar gaat het uiteindelijk over, en daarmee van een Israëlitische staat. De term graven, ik zal u uit uw graven doen opkomen, komt overeen met ik zal u verzamelen uit de heidenen waarin ik u verstrooid heb. Want de gedachte is dat Israël als natie gestorven is en begraven is onder de volkeren, en van daaruit weer herleven zal. en vanuit de vier winden zou verzameld worden. Ik kan trouwens niet missen, want we hebben onderweg even gelezen. Kom aan van de vier winden, dat is in vers 9. En de toepassing is, ik zal u uit uw graven doen opkomen. Zodat het gewoon betekent dat Israël verzameld zal worden van de vier winden. Dat wil zeggen, uit alle landen waarin de Heer hen verdreven had. Want dat zijn die vier winden, weet u wel. Vier windrichtingen dus, hè. Van alle kanten. En vanuit alle volkeren. Het gaat dus niet over een letterlijke of een lichamelijke opstanding van individuele mensen of Israëlieten, maar het gaat om een opstanding of herleving van Israël als zodanig. Bovendien, wij vinden ook elders dat Israël, de ongelovige Israëlitische of Joodse staat, wordt voorgesteld als een dood lichaam. En als het dus verlost wordt of genezen wordt, of hoe het maar heten mag, impliceert dat dus dat het dode lichaam weer levend zal worden. Ik zal u de twee schriftplaatsen vernoemen. De een weet ik uit mijn hoofd, die andere moet ik eens even zoeken of ik hem kan vinden. Maar de een is Matthäus 24. Waar wordt aangekondigd de 70ste week van Daniël als zodanig? Die term staat er niet, maar daar gaat het wel over, want er staat in vers 15, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël, de profeet. Een gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. En dat heeft Daniël voorzegd en heeft bovendien bijgezegd dat dat plaatsvindt in de helft van de 70ste week. Dat wil zeggen in het midden van de 70ste week van Daniël. En dus met nog 3,5 jaar te gaan tot het einde van de 70ste en daarmee 70 weken. En dus met nog 3,5 jaar te gaan tot aan de komst van de Messias. Het aanbreken van het Messiaanse Rijk. En dus wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, dat is een wat lastige uitdrukking, maar het slaat gewoon op een afgodsbeeld. Zoals uitgelegd in Daniël en zoals we later tegenkomen in 2 Thessalonicenzen 2 en in Openbaring enzovoorts. Zo'n beeld. Staande in Jeruzalem, vanaf dat moment duurt het nog 3,5 jaar tot aan de uiteindelijke verwoesting dus van de Joodse staat in Jeruzalem, maar tegelijkertijd de komst van Christus op de Olijfberg. Maar dan staat er ook dat als dan die in Judea zijn vlieden op de bergen die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, etcetera, etcetera. Bid dat uw vlucht niet geschieden, dus winters nog op een sabbat, want er rijdt er helemaal geen trein of bus of, taxi. Arabische taxis, ja, die rijden. Nou goed, hè. Ja. Dan moet je er wel een vangen eerst natuurlijk, maar... Of een ezel. Nou goed. Maar de gedachte is dat men namelijk zo snel mogelijk... Men heeft geen seconde te verliezen. Want even terug je huis ingaan om even wat weg te pakken... Dat is een paar seconden. Als je... Het huis is niet zo groot, moet je maar rekenen. En we lopen wat hard. Maar er staat niet doen, want je moet als de gesmeerde bliksem, die uit vers 27, het land uit. Toch? Waarom? Omdat de grenzen dichtgaan. En dan zit iedereen in het land vast. Makkelijk genoeg. En die grenzen gaan wel eens vaker dicht daar, hè? Maar dat zal gebeuren. En dan vers 21, want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dat is de verwijzing naar Daniël 12 vers 1, waar die grote verdrukking wordt aangekondigd. Dit is dus de grote verdrukking. Die verdrukking, hoedanig niet geweest is en ook niet meer zijn zal. En let op, niet vanaf het begin van Israël, maar vanaf het begin der wereld, want die verdrukking zou komen over alle volkeren. En niet alleen over Israël. Het punt is echter dat die verdrukking eerst komt over Israël. Ik vertel het snel, omdat ik vanuit ga dat in ieder geval de meesten van u het verhaal helemaal kennen. Het zou wel moeten eigenlijk. Maar er zou grote verdrukking zijn. Over alle volkeren, maar ja, dat is oordeel Gods en dat begint nou eenmaal bij Israël. Hier dus ook. En dan staat er, en zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. Dat is heel gemakkelijk uit te leggen, hoewel er natuurlijk heel lang uitgebreid over gefilosofeerd wordt. En mede gebruikt men dit vers om aan te tonen dat als God wat zegt, dan kan het toch nog wel veranderen. Zo van, die grote verdrukking duurt immers 3,5 jaar, zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Vanaf het midden tot het eind namelijk. De tweede helft van de 70ste week van Daniël. Maar hier staat, die dagen worden verkort, dus duurt iets korter. Hè? Maar dat is natuurlijk niet zo. God heeft gezegd hoe lang het zou duren. En toen zegt men, nou ja, dan gaat de tijd misschien wat sneller. Dat zou ik het ook zeggen. Worden de dagen verkort, zijn het kortere dagen. Dan is het zeker in de herfst, denk ik altijd. Nee, flauwkul. Ik bedoel, zo zit het dus niet. En het is ook helemaal niet moeilijk als men beseft dat die grote verdrukking over alle volkeren zou komen. Maar het punt is dat voor Israël die verdrukking wat kort duurt, namelijk maar 3,5 jaar. En dat eigenlijk, maar dat ga ik nou niet uitleggen, maar dat eigenlijk de grote verdrukking over de volkeren veel later pas begint. Ik bedoel, die hele verdrukking begint in het midden van de 70ste week van Daniël en duurt... Nou, als je mij vraagt, 36,5 jaar, alles bij elkaar. 3,5 jaar over de Joodse staat tot het eind van de 70ste week en daarna nog 33 jaar over de rest van de volkeren tot aan dat de koning zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. Maar dan ben ik in hoofdstuk 25, vers 31, hier in Matthäus. Zo zit dat gewoon. Men moet alleen zien dat het duizendjarig rijk niet meteen begint aan het eind van de 70ste week van Daniël. Daar begint wel het koninkrijk van Christus, maar dat is niet hetzelfde als het duizendjarig rijk. De duizend jaren immers tellen vanaf het binden van Satan, niet vanaf het oprichten van het koninkrijk van Christus. En het duizend jaar tellen tot het loslaten van Satan, en dus niet tot aan het eind van het koninkrijk van Christus. Want dat eindigt überhaupt niet. Nee, precies. Je ziet hoe belangrijk het is om Bijbels woordgebruik te hanteren. En als je dat doet, gebruik je dus nooit de term duizendjarig rijk. Omdat het in de Bijbel niet voorkomt. Absoluut, maar ook absoluut niet. Satan wordt duizend jaar gebonden. Maar het tijdstip van het binden van Satan, en dus het begin van die duizend jaren, is niet het einde van de 70ste week van Daniël, maar het ligt, als u mij vraagt, 33 jaar later. En om het niet uit te hoeven leggen, zeg ik dan, nou ja, het is binnen één generatie daarna. Maar dat staat hier ook, letterlijk. Maar die dagen worden verkort, tot 3,5 jaar, maar dat geldt alleen voor de Joodse staat. Het aardige daarvan is dat het ook moeilijk anders kan, want als aan het eind van die 3,5 jaar de Joodse staat verwoest is, houdt dus meteen ook de grote verdrukking over de Joodse staat op. Toch, als het er niet is, kan het ook niet verdrukt worden. Zo zit het gewoon. Ja. En dus, de verkorte dagen van de verdrukking zijn gewoon 1260 dagen, zijnde de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En het brengt het einde van die verdrukking over de Joodse staat. Maar zeker niet over de wereld, dat komt pas daarna. En de grote macht van de antichrist in dat rijk en hoe het allemaal heten mag, het beest en het teken van het beest en alles, dat speelt zich allemaal af, niet in die 3,5 jaar, maar allemaal pas na de 70ste week van Daniël. Ik kan het ook heel gemakkelijk uitleggen, maar ja, dat moet ik vanavond natuurlijk eigenlijk niet doen. Ik heb er trouwens bandjes van, maar die heb ik ook weer niet bij me, dus... Vooruit. Maar dan staat er als dan, in die dagen, tweede helft van de 70ste week van Daniël, als dan zo iemand tot de lieden zal zeggen, ziet, hier is de Christus of daar gelooft het niet, want dat is uiteraard de antichrist, de Maitreya of hoe je maar heten mag, de antichrist. Gelooft het niet. Smakkelijk genoeg, binnen die 3,5 jaar vanaf het oprichten van die gruwelde verwoesting, verschijnt de Messias in ieder geval niet. En als hij verschijnt, verschijnt hij buiten Jeruzalem, en niet erin, op de Olijfberg, om eventuele gelovigen uit Jeruzalem te verlossen, omdat de verwoesting nou eenmaal vast besloten is, Daniël 9 weer vers 27. Zie? Dus, als men zegt, zie hier is de Christus, of daar gelooft het niet, en als men het in onze dagen roept, dan hoef je dat natuurlijk helemaal niet te geloven. Want er zullen valse Christussen en dus valse profeten, omdat het hetzelfde is. Het zijn geen twee verschillende dingen. De valse profeet is dus de valse Christus, namelijk de antichrist. Zijn er geen twee? Dat is er maar één. Er is nog wel sprake van een andere figuur in zowel Daniel, maar in ieder geval in Openbaring, maar niet de valse profeet en de antichrist, dat is namelijk dezelfde. De valse profeet namelijk de antichrist, blijkt hier ook, hè? En dus, er zullen valse christenen en valse profeten opstaan, er zullen grote tekenen en wonderheden doen, daar ben je dus er uiteindelijk terecht bij de antichrist, maar te vrezen valt dat de uitspraak net zo goed slaat op allerlei figuren die zich voor de Christus of zoiets of zo iemand uitgeven en ook tekenen en wonderheden doen. Ja, in Tiel ook, maar daar dacht ik niet eens aan, hè. Als het dames zijn, weet je het sowieso dat het niet de Christus is, dus ja. Nou goed. Ik moet even wat inslikken. Goed, gaan we weer verder. Nee, ik wou zeggen, en christelijk ook al niet, maar vooruit maar in. Maar ze zullen grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat ze, indien het mogelijk waren, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Men leest 2 Thessalonicense 2, maar ook Openbaring natuurlijk. Hè. Er staan die woorden van gelijke strekking, Openbaring 13. Zie, ik heb het u voorzegd. Zo zij dan tot u zullen zeggen, zie, hij is in de woestijn, gaat niet uit. En als ze zeggen, ziet in de hij is in de binnenkameren, hij houdt zich ergens schuil in een of ander huis, binnenkameren, van de gebouwen op de Tempelberg of zo wellicht, gelooft het niet. Ik persoonlijk heb altijd het vage vermoeden op grond van deze tekst, dat hij misschien dan toch in de woestijn is, maar er staat nog helemaal, gaat niet uit. Want er staat natuurlijk nergens dat de Heer niet eerder zal verschijnen dan wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Maar wij weten uit de schriften, uit de psalmen en uit ook het Nieuwe Testament, dat de Heer pas officieel in het openbaar in heerlijkheid verschijnt aan Israël nadat het tot geloof, althans het aanroepen van de naam des Heeren gekomen is. En dat is aan het eind van de 70ste week. En dan verschijnt hij op de Olijfberg. Maar ik sluit helemaal niet uit dat de Heer niet tevoren al verschijnt aan in een bijeenkomst van gelovigen. Aan het gelovige overblijft. Waarom niet? Nou, omdat hij dat al lang gedaan heeft. Dat is wat hij deed, namelijk meteen na zijn opstanding. Maar niet in het openbaar, maar wel te midden zijner broederen in de gemeente, zoals het in de psalmen wordt aangekondigd. Nou ja, toen aan de discipelen letterlijk, en uiteindelijk een keer een 500 tegelijkertijd, en daarna nog enkele individueel. Maar niettemin, dat is gebeurd. Ik zou dus niet weten waarom het ook niet in de toekomst zou kunnen gebeuren. En aangezien een gelovig overblijfsel zich al in de eerste helft van de 70ste week van Daniel, naar aanleiding van de prediking van de twee getuigen, zich verzamelt in de woestijn, in de plaats van haar van God bereid, die woestijn, in Petra dus, acht ik het niet ondenkbeeldig dat de Heer al in die dagen, voor het eind van de 70ste week, toch verschijnt in de woestijn. Maar goed, waarom staat er anders niet gewoon, gelooft het niet? Maar er staat, als ze zeggen, ziet hij is in de woestijn, gaat niet uit. En ziet hij ze in de binnenkamer, gelooft het niet. Daar is in ieder geval niet. En gaat niet uit, dat komt gewoon omdat vanaf het midden van de 70ste week de grenzen dicht zitten. Men wordt om zeep geholpen als men probeert het land te verlaten. Om wat voor reden en wie die grens dicht doet, dat weet ik niet. Maakt me trouwens ook niks uit. Dat betekent gewoon dat het niet kan. En als men het wel probeert, dan verliest men het leven. Dat was nu ook weer niet de bedoeling. Toch? En dus gaat niet uit. Men had uit kunnen gaan, maar dat had men moeten doen in de eerste helft van de 70ste week. Zoals Openbaring 12 het ook zegt. Vluchten naar de woestijn, meteen na de opname van de gemeente, tot aan het midden van de 70ste week dus. 3,5 jaar lang, vluchten naar de woestijn. Staat er allemaal hoor. En als men daar dan is, zal men in die plaats 3,5 jaar bewaard worden. En ik heb redenen om te veronderstellen dat daar de Heer wel degelijk aan hen verschijnt. Maar pas officieel en in grote heerlijkheid enzovoorts, pas aan het eind van de 70ste week, als ook die laatste portie vluchtelingen erbij gekomen is, die aan het eind van de 70ste week de stad verlaten hebben, dwars door de Olijfberg gevlucht zijn naar de woestijn. En dan verwacht ik de heer op de berg Hor. Huh? Dat verhaal was dat, hè? Voor degenen die het ooit gehoord hebben. Maar goed. Maar hier staat, ga niet uit en gelooft het niet, vers 27, want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, vuur uit de hemel, vanuit het oosten, van Gods wegen is de gedachte namelijk, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst van de zoon des mensen wezen, want, dat wil zeggen, het brengt oordeel met zich mee, want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. Welk dode lichaam? Kan moeilijk wat anders zijn dan de ongelovige Joodse staat. Dat lichaam dus. Rudy? Let op, niet losse dode beenderen. Dat staat er nou helemaal niet. Het dode lichaam. En daar komt die verdrukking over. Die komt ook niet over het Joodse volk. Die komt over Israël als land, als natie. Als staat, over degenen die ten onrechte in dat land wonen. Die het geclaimd hebben terwijl het toekomt aan een heer in wie zij niet geloven en aan wie zij zich niet onderwerpen. Dat geldt voor zowel de atheïstische zionisten als zowel als voor de orthodoxen. Dat maakt geen verschil natuurlijk. Nou goed. En dan staat er meteen, en terstond na de verdrukking der dierdagen, dat wil zeggen die verkorte dagen van vers 23, en dus na 1260 dagen, zal de zon verduisterd worden. Leuke, niet terstond na de verdrukking, maar de verdrukking van die dagen. Welke dagen? De verkorte dagen, 1260 dagen. Dit is niet het eind van de grote verdrukking, maar het is het eind van de verdrukking zoals die zou komen over Jeruzalem. Nou ja, stad en staat uiteraard, hè. Zal de zon verduisterd worden, de maan zal schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen, de krachten van de hemel zullen bewogen worden. En dat lees ik altijd zo snel, omdat dat gewoon één verhaal is, wat vele malen in de profetieën genoemd wordt. Het is namelijk een gebeurtenis die het einde van de 70ste week, en daarmee de wederkomst van Christus en de oprichting van zijn koninkrijk, althans het begin daarvan, markeert. Want de zon zal verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen. Eer dat die grote dag des Heren komt, eer dat de Heer zijn oordeel zal brengen over de volkeren als zodanig. Dat is het idee. En zijn geest zal uitstorten, Joel 2, Handelingen 2. En vele andere plaatsen, in zowel grote als kleine profeten. Dus dat is het keerpunt in de geschiedenis. Dat blijkt ook, want er staat meteen, als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen en zelfs de zoon des mensen zelf. Hè? Namelijk, dan zullen al de geslachten van het land, want zo vertaal ik hem, van het land wenen, dat doe ik naar het voorbeeld van Zacharia 12, want daaruit is het geciteerd, dan zullen alle geslachten van het volk, namelijk van Israël, wenen, geslacht van die in het bijzonder en van die in het bijzonder en Levi, Nathan, David, wat allemaal genoemd daar. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enig geborene, dan wel eerstgeborene, want dat is wat hij is. En de rouwklagen is omdat hij inderdaad blijkt gestorven geweest te zijn. En verschijnt met de littekens in zijn handen waarna ze vragen. Zacharia 13, volgende hoofdstuk daar. Zie. En ze zullen dan rouwklagen. Maar dan zullen ze zien, zullen wenen en zullen zien de zoon des mensen komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat wil zeggen met zijn gemeente. Ja, want wij zijn zijn kracht en heerlijkheid, zijn vervulling en hoe het maar heet, hoe het maar wezen mag. En ik heb ook het vage vermoeden, nou het vrij sterke vermoeden, dat het teken van de zoon des mensen, dat het ook gewoon de gemeente is hoor. Wij zijn zijn teken, zijn kenteken, zijn vele duizenden heiligen, dan wel engelen, aan wie wij toegevoegd zijn, enzovoorts. En wij zijn tot een betoning van wie hij is, een volk voor zijn naam, tot een betoning van zijn genade. Dus dat denk ik. Alleen als je onder teken verstaat een logo, een beeldmerk, ja, dan is het niet de gemeente. Maar denk ik gewoon een Davidster, lijkt mij. Nee, niet een kruis. Davidster, teken van de zoon des mensen, de erfgenaam van David. Een zesje wordt het dus. Een zes. En dus een Davidster, getal van de mens. En van David en Salomo en dus van de Heer Jezus Christus. Dat denk ik. En wie een compromis wil hebben tussen de beide opvattingen, dan verschijnt de gemeente in de vorm van een Davidster. Het wordt wat oefenen om allemaal netjes in het gelid te vliegen. Maar zoiets dus.
Huh?
Nou ja, als je het je zo voorstelt vanaf nu, dan kun je het in ieder geval onthouden. Huh? En daar gaat het maar even om. Nou goed, want als u denkt, nou ik vind vergezocht, heb ik er nog een, want het volgende vers zegt, en hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin, en ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. U weet wel, geen geest komt van de vier winden, uit Ezechiël 37. Wel, als u vraagt, wie zijn die engelen, maar niemand vraagt dat ooit, dan denk je, dat zijn engelen. Maar als u vraagt, wie zijn die engelen, dan zeg ik, u en ik. Want als wij nou zouden trouwen met Israël, en als wij nou eerstelingen zijn van Israël en een raad van oudsten van Israël, wie moet nou Israël op het rechte pad brengen en verzamelen? De oudsten toch? De gemeente van eerstgeborenen toch? De priesters toch? Of het huis van de hoge priester? Of hoe je het maar zegt. Ik denk dat wij het zijn. Dus, en als je zegt wij zijn toch geen engelen, zeg ik wij zijn gekomen tot de vele tienduizenden engelen. Uit Hebreeën 12. Gemeente van eerstgeborenen. Dat kan niet missen. Wij zijn die engelen. Wij zijn hemelse wezens, of niet? Is er niks mee mis? We zijn toch boodschappers? Zit allemaal in het woord engel. En we staan toch boven Israël? Nou, dan verzamelen we Israël toch? Enzovoorts. Dat geloof ik echt hoor. Ik zou niet weten wie het anders zijn. Anders had er ook net zo goed kunnen staan. Hij zal zijn uitverkorenen bijeen vergaderen. Enzovoorts. Wie zijn die engelen? Dus, hè? Nou, daar vind je dus de gemeente. Dat is voor degene die dan toch beweren dat de gemeente in Matthäus 24 en 25 niet voorkomt. De gemeente komt er wel in voor. Alleen men verwacht iets als opname van de gemeente daarin en zo. Maar dat wordt niet genoemd. Vindt u weer ergens anders. Gaat ook niet over opname, gaat over de wederkomst van Christus. En wij zouden met hem wederkomen, we zouden hem tegemoet gaan en dus met hem wederkomen. Of Colossense, we zouden met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. We zouden met hem de wereld heersen, we zouden met hem oordelen, de 12 geslachten Israëls en zo verder. En als de Heer zijn uitverkoren bijeen vergadert, wel, wij zullen dat met hem doen, inderdaad, ja. Toch? Daar gaat het over. Maar pas na zijn wederkomst, niet ervoor. Wij zouden een gelovig Israël verzamelen. Begrijp je me goed? Ik denk dat het iets subtieler nog zit. Ik denk dat wij primair van doen hebben met de verkondiging van het evangelie aan Israël. En niet maar twee stammen, maar aan alle 12 stammen. Ja, hoe we dat doen, dat zal ik u uitleggen zodra u mij kunt vertellen hoe de engelen nu ons dienen en uitgezonden worden ten behoeve van degenen die de zaligheid beërven zullen. Laatste vers van Hebreeën 1. En als u mij vertelt hoe de engelen dat nu doen en ook ons dienen, hè, en ons ook brengen op de juiste tijd, op de juiste plaats, zodanig dat wij geconfronteerd worden met het woord Gods, in het algemeen en het evangelie in het bijzonder. Nou, dan begrijpt u natuurlijk wel dat op dezelfde wijze als de engelen dat nu doen bij ons, wij dat zullen doen ten behoeve van Israël. Ja, je moet alleen eerst voldoende vlieguren gemaakt hebben, maar schiet hem altijd voor die dingen. Er komt gewoon, de Bijbel zegt daar verder niets over, hoe. Maar ik denk dat wij er ook geen voorstelling van kunnen maken. En dus blijft het gewoon bij dit soort uitspraken in de Bijbel. Ik denk dat dat zo gaat, ja. En dat wij dus het evangelie zullen brengen, uitlopend in de verzameling van Israël, maar ook uitlopend in dat de gemeente verantwoordelijk is voor het onderhoud van Israël, daar in de woestijn, in Petra dus. Sommigen van ons in het bijzonder, omdat we de weg al weten, hè? Daar. Nou goed, laten we zitten. Het lijkt me toch wel mooi, mensen, hè? Dat is nog eens evangelieverkondiging. Dan, hè? Dus zeker. Nou, dan ga ik maar even door, omdat ik daar nu toch zit. In Matteüs 24, want er staat er vervolgens dan. Vers 32, en leert van de vijgenboom deze gelijkenis. Goed opletten, hè? Leert van de vijgenboom. De vijgenboom is een beeld van, in ieder geval, aardse dingen. Niet noodzakelijk negatief, zeker niet. Maar wel van aardse dingen. Vijgenboom is namelijk een beeld van Israël. Van de Israëlitische staat.